Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Rabobank krijgt een forse boete vanwege een obligatiekartel met Deutsche Bank. En is er sprake van een bestuursprobleem bij OpenAI? Het heeft er alle schijn van. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco, hoogleraar strategie en transformatiemanagement verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Steven Schuit heeft daar ook lang gewerkt als hoogleraar corporate governance. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
En ook voor jullie is het natuurlijk de dag na de verkiezingen. Dat is een gebeurtenis die denk ik ook in de boardrooms wordt besproken. Ook in boardroom panels. Annemiek, wat wil jij erover kwijt?
Soms moet je door een donkere periode heen gaan om het licht weer te gaan zien. En zo kijk ik er maar naar. Juist als je vanuit de duurzame energiesector komt, dan weet je dat je lange termijn politiek nodig hebt. Moet ik dan maar zien gebeuren in zo'n rechtsradicale coalitie die er mogelijk gaat komen. Maar daarvoor hebben we gelukkig ook genoeg denkers en doeners. En heel veel jonge mensen die het echt anders willen gaan doen. En ik wil met name een oproep doen aan heel veel ambtenaren die nu eigenlijk met schrik en beven gekeken hebben. Omdat die mooi beleid gemaakt hebben. Ja. En die denken van, kan dit nog? En ik zou zeggen, ga door. Want nu zijn jullie belangrijker dan ooit.
Maar ambtenaren hebben toch ook zich te voegen naar standpunten van ministers?
Je mag altijd in dit land ook vrij denken.
Steven?
Ja, kijk, ik heb eerst gekeken naar het grote plaatje. Het anti-Europese beleid, wat ons te wachten staat, dat is heel schadelijk voor Nederland. Ik denk dat het grote en ook het kleine bedrijfsleven gewoon belang heeft bij Europa. Ja. En dat is vanaf het begin. We zijn een van de oprichters van de Europese Unie, een van de zes. En we hebben ook altijd, naar mijn idee, terecht de EU gesteund met meerdere of mindere mate. Mark Rutte was dat zeker in het begin
sceptisch.
Erg terughoudend. Hmm. Ik denk dat hij de laatste 2 jaar een beetje een turnaround heeft gemaakt.
Zeker.
Maar is niet iemand die nog grif de portemonnee wil trekken voor meer Europa. Hè? Heeft duidelijk gezegd, stel prioriteiten, een grotere Europese begroting. Ja. Daar ben ik niet a priori voor.
Ja,
dat maar goed.
Goed, ik denk dat nu er gewoon een nieuwe wind waait. En alle hands aan dek, zou ik zeggen, om de Europese positie te handhaven en geen verkiezingen te krijgen, ook geen referendum over de EU. Maar je vindt natuurlijk een anti-immigratiebeleid terug in die, ik weet niet, ik heb die verkiezingsbrochure van PVV gelezen. En daar schrik je toch van hoe ze dat immigratiebeleid willen gaan voeren. Ik denk dat dat helemaal niet in belang is van het kleinere bedrijfsleven. Die zitten te schreeuwen om hulp in horeca, in detailhandel. Daar zie je, waar ik woon. Eigenlijk op elke deur van de winkel zie je een bordje hangen met de uitnodiging om binnen te komen, om vooral daar te komen werken. En dat beeld wat daar geschetst wordt, dat staat volledig haaks op de gedachte dat je iedereen moet weren in Nederland. We hebben gewoon te weinig mensen.
We moeten ze verwelkomen.
We gaan naar de vraag wie er nog werkt bij OpenAI. Dat is iets wat je op dagbasis moet volgen, want het kan zomaar veranderen. Het zijn turbulente dagen geweest, met name voor de topman van OpenAI, Sam Altman. Ja. Vorige week vrijdag werd hij ontslagen door de rest van het bestuur vanwege oneenigheid over de koers van het bedrijf. Zondagavond werd hij aangenomen bij Microsoft, groot aandeelhouder in OpenAI. En nu, na een brief van het personeel van OpenAI, keert hij weer terug bij die ontwikkelaar van onder andere ChatGPT. Je moet er een serie van maken,
nou, dat
Annemieke.
Dacht ik kan ook.
Je niet vervelen.
Ik dacht, dit is een nieuw boek voor Michael Lewis. Je krijgt het script zo aangereikt. Maar het is natuurlijk wel een soap. Maar wat je eruit kan halen volgens mij is dat je hier een conflict krijgt tussen alles willen weten versus doen. Dus eigenlijk het, de een deel van het bestuur wilde vertragen om nog meer veiligheid in te bouwen. Wat ik heel erg te respecteren vind. En aan de andere kant snap je ook dat met zoveel gebruikers van de ChatGPT dat je ook nieuwe dingen wil gaan doen. En ik denk dat daar een onbalans in was. En dat ook niet in die board goed is uitgesproken.
Dat zal overigens wel vaker een clash zijn in de bestuurskamers, toch? Enerzijds op de rem proberen te stappen en anderzijds iemand die zegt, nee, we moeten juist sneller vooruit, we moeten demareren.
Ja, maar hier is het toch wel ook vanuit de ethiek, denk ik, en vanuit de superintelligentie waarvoor gewaarschuwd wordt. Want daar moeten we meer over weten. En aan de andere kant, dat enorme potentieel en dat zoveel mensen het kunnen gebruiken of ermee willen experimenteren. Maar wat ik interessant hier ook aan vind, is zeg maar, hier gaat het ook over engagement. Hier waren blijkbaar toch heel veel medewerkers die achter Sam Altman staan en die anders ook al actief met hun voeten hebben gestemd. En ik denk dat dat echt wel anders is. En dat tekent ook wel die generatie in die sector.
Ja, kijk, ik kijk er iets anders naar. Maar een hoofdzaak, ben ik het met je eens. Het iets anders zit hem in het feit dat hier natuurlijk twee jongens van dezelfde leeftijd, allebei 37, moet je je voorstellen. Zo jong en zo rijk en zo intelligent, met elkaar in een soort personality clash zijn gekomen. Ik denk dat die personality clash veel belangrijker is dan die onderliggende issue. Want ook Sam Altman is bang voor het uit de hand lopen van de AI-ontwikkeling.
Maar die persoonlijkheid bepaalt toch voor een deel of je tempo wil maken of juist terughoudend bent?
Ja, weet je, ik heb de New York Times natuurlijk ook hier op dit punt gelezen. En iedereen probeert te speculeren over wat is er nou in die bestuurskamer eigenlijk aan discussie gaande. Ik denk dat die personality clash misschien nog wel doorslaggevend is in wat er gebeurd is. Want Sam Altman is na 4 dagen weer terug op zijn stoel. En heeft, ik denk, Microsoft meer dan voordien aan zich gebonden. En heeft daarmee zijn positie in de bestuurskamer.
Nou, overigens is hij weer teruggekeerd nadat 500 mensen zeiden, als hij vertrekt, precies, dan wij ook.
Ja.
En zijn tegenstrever, een van die medeoprichters, Suske Ver, zei ook, ik pleit eerst voor zijn vertrek. Ik zie nu wat dat teweeg brengt.
Ja.
Ik heb spijt van mijn optreden.
Ja. Ja.
Kijk, dus in hoeverre was er dan nog sprake van een clash?
Ik heb, als je Sam Altman op het scherm ziet en je kijkt naar een filmpje van hem, is een leuke gast. Een hele leuke vent.
Ja, die moeten miljarden binnenhalen.
Ja, goed,
maar daar is hij ook zo extrovert. En wordt hij ook zo.
Hij is heel charmant.
Hij wordt overal op alle grote conferenties neergezet. Ja. En dat is natuurlijk ook waardoor hij best wel de power had. Hè?
Ja.
Hij is de extrovert versus de introvert, de wetenschapper, zou ik maar zeggen. En hier zie je dat het grote geld gaat toch wel voor de extrovert.
Ja.
En ik denk dat het toch samen kan, omdat ze alle twee gelijk hebben.
Ja.
Ik denk dat juist dat goede gedegen onderzoek en die veiligheid heel belangrijk is. Maar dat je maar dat de mensen waar ze voor werken, of die daar werken, ja, die hebben een hero.
Ja, wat nergens staat, en waar ik reuze geïnteresseerd ben, is hoe de andere techgiganten zich nu opstellen. Zien dat op dit moment Microsoft mijlen op de andere vooruit is.
Ja.
Microsoft heeft zich natuurlijk door deze clash weer verder ingenesteld in de bestuurskamer.
Nou, dat zou ik ook van jou wel willen weten. Hoe oordeel jij over het optreden van Microsoft dan? Want eerst moest hij vertrekken, Sam Altman. Daarna werd hij dus ingekapseld binnen Microsoft. We bieden jou een andere interessante positie aan.
Ja. Ja.
Dat heeft hij, als ik nou goed geteld heb, 3 dagen formeel gedaan.
3 dagen.
En nu is hij weer bij dat andere paradepaardje, ook van Microsoft, OpenAI.
Ja, ik denk dat uiteindelijk degene die dit hele spel regisseert Microsoft is.
Nou, ik weet niet of
het
de regie is.
Dan had ik het al toch een ander script geschreven, denk ik.
Denk ik ook. Ik denk niet dat het de regie is. Ik denk wel dat je kan zeggen, Microsoft had er heel veel belang bij om Sam Altman onder de vleugels te houden.
Ja.
Of het nou bij hen zelf is of bij het andere bedrijf, maar het moest onder de vleugels, want er zit wel 11 miljard in.
Ja.
En er gaat nog meer in. En op deze manier kan je wel zien, denk ik, hoe een Microsoft, die we toch niet altijd als een hele hippe big tech gezien hebben, hoe die toch met zijn kapitaal enorm aan het schaken is. En dat is eigenlijk wat jij zegt.
Ja. Enorm. Ja. En dat is, kijk, dat is een spel. Dat is het probleem wat je hebt bij de nieuwsgaring. Je komt nooit precies erachter wat in de kopie van die hoofdrolspeler speelt.
Nee.
Nou, je weet wel dat er wat hoofdrolspelers worden toegevoegd. Die krijgen ook een plekje op het toneel en onder de vleugels houden. Sam Altman is terug bij OpenAI, maar hij wordt wel vergezeld door Brad Taylor. Ja. Oud-topman van Salesforce. Larry Summers, voormalig minister van Financiën onder Bill Clinton, een tijdje terug. Maar dit zijn toch mensen met een bewezen track record.
Ja,
is
knap.
Dat dan toch? Ja, is knap, maar is dat ook bedoeld om Sam Altman enigszins te kortwieken, onder controle te houden?
Zo zag ik het niet. Ik vond het vanuit een governance point of view, en ik zit heel vaak ook in benoemingscommissies. Ik dacht, wat hebben ze dit snel gedaan? Wij doen er altijd erg lang over. Ja. Maar blijkbaar kan je dat zo uit die Rolodex halen. Dus dat vond ik al heel knap. En het andere, ja, ik vond die samenstelling niet zo gek. Ik zag het.
En dan 3 witte mannen, daar moet ik bij zijn.
Nee, nou.
Ja, dat is die techwereld.
Ja.
Maar waarom is het niet zo gek?
Ik denk dat het heel tactisch is om inderdaad tabula rasa in de boord te maken. Want daar is het misgegaan. Ja. Daar was het geclashed. En als je meteen binnen een paar dagen toch nieuwe mensen van statuur erin kan zetten, dan denk ik, dan heb je het alweer heel snel vereffend.
Ik denk dat de leeftijd ook een rol speelt. Ik heb niet alle drie de namen, heeft de leeftijd erbij gezocht, maar Larry Summers kennen we natuurlijk al een tijd. En die is de oud-voorzitter ook van Harvard. Die heeft een enorme track record. Dat zijn kerels die heel appeserend werken, rustgevend.
Ja.
Al die opgewonden standjes, die komen.
Maar daarom zit jij ook in dit panel. Omdat die rust een reden kan brengen. We gaan het over de Europese Commissie hebben. Breidt het onderzoek naar marktafspraken bij Europese maaltijd- en boodschappenbezorgers uit. Die commissie keek al naar afspraken over het verdelen van de markt. Nu wordt er ook onderzoek gedaan naar loonafspraken en het afspreken om geen personeel bij elkaar weg te halen. Dat maakte de Europese Commissie dinsdagochtend bekend nadat het 2 onaangekondigde inspecties heeft uitgevoerd, waarvan 1 bij het Duitse Delivery Hero. Daar hebben ze, en dat kan ook bijna niet anders, Annemiek gezegd, we zijn ervan op de hoogte en wij gaan uiteraard volledig meewerken. Waarbij aangetekend, een inspectie wil nog niet zeggen dat wij ook officieel verdacht zijn of dat er iets aan de hand is wat het daglicht niet kan verdragen. Wat denk jij dat er waar is van die speculatie die er op zijn minst wel is?
Ik denk altijd, nou ja, waar rook is, is vuur. En ze gaan natuurlijk niet voor niks dit doen bij de Delivery Hero. En er zullen waarschijnlijk anderen ook zijn. Want, en Thomas, we hebben het hier wel vaker over deze sector gehad, die niet mijn grote liefde is. Zij marginaliseren in feite het salaris van de bezorgers. Maar zij zijn ook degene die dat eten maken. Hè, al die restaurants, daar zit ook die knijpen ze ook helemaal uit. Dus uiteindelijk halen ze dan de winst voor hun eigen aandeelhouders. Hè, halen ze uit dit soort afspraken.
De vraag is natuurlijk wel, wat jij zegt zou kunnen kloppen. Hè. Er wordt weinig verdiend, zeker niet door de mensen die het werk doen.
Ja.
Dat kan ook het gevolg zijn van veel competitie, drukke markt. Dat is natuurlijk vragen om lage prijzen. Dan moet het ergens worden verdiend. En dan is de vraag, gebeurt dat op een wettelijke manier? En als er kartelafspraken zijn, mag je daar terecht vragen over stellen?
Ja. Nou ja, daarom is het ook goed
zo te zijn.
Nee, maar daarom is het wel goed dat het uitgezocht wordt. Hè? Want dit zijn echt hele marginale banen. Vaak ook van mensen die niet iets anders kunnen doen. Dus ik vind het in die zin ook een bescherming dat inspecteurs komen en dat een kartel uitgezocht wordt. Want anders zouden nog meer mensen hieraan blootgesteld kunnen worden. Ja, en neem het nou maar, als ik een heel positief geval neem, onze bagagemedewerkers op Schiphol die nu 33% meer krijgen. Dat vind ik geweldig. Eindelijk geld voor mensen die zo hard werken en die ook jarenlang gemarginaliseerd zijn. Nou, als dat hier uitkomt dat ook de maaltijdbezorgers een fatsoenlijk loon krijgen, dan ben ik daar blij mee dat we een kartel hebben. Een kartelinspecteur hebben.
Inspectie staat natuurlijk niet zomaar op de stoep. Dit zei Erik Geuzenbroek van ING Investment Office in BNR Beurs.
Wat ik weet van Europese Commissieonderzoeken is dat ze niet zomaar binnenkomen. Dan hebben ze al echt hun huiswerk al gedaan.
Ja.
En dit duurt ook altijd wel een tijdje. En er komt ook altijd een schikking uit. Alleen voor deze tak van bedrijven, die dus nog geen winst maken of marginale winsten. En het is echt een lastige omgeving voor de maaltijdbezorgers. Is dit wel het hele vervelende.
Geen winst, marginale winst. Marktaandeel dat permanent onder druk staat. Ja. En dan ook nog dit bezoek, onaangekondigd.
Ja.
Hoe ga je hier als bedrijf mee om?
Ik denk, je hebt niet veel keuze.
Nee, dat pretendeer ik ook niet. Maar je moet er wel mee omgaan.
Je moet er mee omgaan. En het helpt als je meewerkt. Want wat je wil bereiken is een settlement.
Ja.
En je wil een settlement met de Europese Commissie sluiten op basis van een goed onderlinge samenwerking om het probleem naar boven water te krijgen. En je hoopt maar dat niet wordt vastgesteld dat dit vanuit de top is neergezet. Er is ook een karteldiscussie met Rabobank.
Ja, daar gaan we het nog over hebben.
Oké, goed, dan hebben we dat straks wel. Maar erg veel hangt er vanaf op welk niveau binnen de onderneming zo'n afspraak gemaakt.
Stel nu dat die grote spelers in deze markt elkaar zo af en toe treffen. Kan ik me iets bij voorstellen.
Ja.
En daar gaat het ook over, hoe doen jullie het eigenlijk? En wat vinden jullie een redelijk tarief?
Ja.
En hoe komen jullie aan je medewerkers?
Ja.
Wanneer loopt dat over in iets wat eigenlijk niet meer kan?
Ja, dat soort overleg, wanneer dat plaatsvindt op dat niveau, dan neem je vaak iemand mee, een jurist, die grenzen kent. En ik weet van mededingingsjuristen die ik goed ken, dat ze soms gevraagd worden om aanwezig te zijn in een gesprek wat plaatsvindt tussen CEO's van twee concurrenten, dus in eenzelfde markt opereren. En die jurist komt mee om op een gegeven moment te zeggen, jongens, nu, hier mogen we niet over praten.
Ik mag ook niet meer doorpraten, want anders dan respecteer ik het klokje niet. En dan komt er helemaal niks terecht van die kartelzaak van Rabobank. Waarover zometeen meer in het tweede deel van dit boardroompanel.
Panel.
In dat boardroompanel zitten Annemieke Robeek, onder andere commissaris bij Eneco en hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit, en Steven Schuit, hoogleraar corporate governance aan diezelfde Business Universiteit in Nijrode. Rabobank heeft een boete van 26,6 miljoen euro opgelegd gekregen wegens het maken van verboden afspraken met Deutsche Bank. Tot dat oordeel kwam de Europese Commissie afgelopen woensdag. En Rabobank moet dus 26,8 miljoen betalen. Deutsche, en dat maakt het verhaal toch pikant, komt ermee weg, omdat zij het hebben opgebiecht.
Ja.
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 En
ja,
het was niet de eerste keer dat zij gingen biechten en daarmee een schoon voetje gingen halen.
Ja.
En eigenlijk, weet je, ik vind als je alle twee iets verkeerd doet, en dat doe je met een kartel,
hè,
dan moet je toch alle twee daar naartoe gaan. En ik vraag me dus af, als Deutsche, en Deutsche zit bij bijna alle schandalen altijd afgelopen jaren erbij. Ja. Hè? Dus ja, je altijd vraagt, oh ja, Deutsche, nu zijn ze dan als eerste gegaan. Oké, maar ik wil ook de Rabo helemaal niet vrijkrijgen.
Ik probeer het maar iets tegenoverstellen, want als je niets als beloning instelt voor het opbiechten van deze praktijken, komen ze misschien niet aan het licht.
Zo is het, dat is ook de reden waarom het bestaat. Die regeling is heel effectief.
Ja.
Omdat de partij die de eerste opbiecht, die is home free.
Maar je kunt ook een elfstedentocht met z'n tweeën winnen. En ook denk ik zo'n kartelrace. Dus ik denk dat je ook samen het pad kan nemen. En dat hebben ze niet gedaan. Maar aan de andere kant, ik vind het wel dat die Rabobank boter op zijn hoofd heeft gehad. Ja. Want uiteindelijk, vanuit de boardroom kun je zeggen van, ik heb zelf bij ABN AMRO lang in de Risk and Compliance Commissie gezeten. Dit is een praktijk die tussen 2005 en 2016 heeft plaatsgevonden. Daar moeten signalen geweest zijn. En,
het was op een bijkantoor, hè? Heel klein netwerk, een paar medewerkers.
Nee. Dat mag niet. Rabobank heeft veel scheve schaatsen gereden internationaal. Denk aan de Libor. Maar dat is geen argument om te zeggen van, het is in Londen en het is in Frankfurt. Dat zijn de internationale finance centers. Ja. And you have to take control.
Ja, ze zeggen daar zelf, daarom kom ik erop, klein netwerk, niet wijd verspreid.
Nee,
kijk, de vraag waar het gebeurt boeit mij minder dan het feit dat er blijkbaar geen lessons geleerd zijn.
Ja.
Na de Libor-affaire, toen ging het trouwens over een heel grotere boete, heeft Rabo natuurlijk intern wel het nodige gedaan om orde op zaken te stellen. Dat speelde ook zich in Londen af.
Ja.
En het waren ook handelaren die met elkaar die Libor-rente zouden te manipuleren. Hier heb je ook weer is ook weer sprake van een kartel wat waarschijnlijk niet op het hoofdkantoor in Utrecht bekend was. Maar dat weten we nog niet precies. Maar niettemin in de periferie van de grote Rabobank. Rabo maar moet leren.
Dat is geen reden om het te bagatelliseren. Het gebeurt, je bent er verantwoordelijk voor, je kunt er niet voor weg.
Zo is het. Rabo moet leren van zijn eigen fouten.
Ja, en ik vind dat het zowel bij de executives in de board ligt. Ja. Want daar zitten uiteindelijk degenen die uiteindelijk daarvoor verantwoordelijk zijn. En die moeten hun business kennen en die moeten hun mensen kennen. Ja. En het zit ook bij de Raad van Commissarissen. Want daar hebben we niet voor niks die risk and compliance committees. Ja.
Ja. Maar die risk and compliance afdeling is de afgelopen jaren wel belangrijker geworden. Ook de jaren na 2016. Hè. Laten we niet vergeten, deze zaak speelt inderdaad tussen 2005 en 2016. Is inmiddels wel lang geleden, niet zwart-wit tijdperk. Maar toch, het kan zijn dat banken, niet alleen Rabobank, toch hun zaakjes meer op orde hebben dan toen.
Dat mag ik hopen, maar Rabo is ook de laatste eigenlijk van de grootbanken die ook de know your customer kant goed doet. Hè. Ja. Dus ze zijn een beetje traag. Aan de andere kant, ze hebben dit dus ook al vorig jaar helemaal ingepland in hun budget.
Voorziening getroffen.
Voorzieningen getroffen. Dus ze zullen het weer afdoen van, oké.
Ja, dat zal niet zo makkelijk lukken. Want na die Libor-affaire is Grapperhaus in de Kamer op zijn vingers gedikt. Ja. Over het feit dat het Openbaar Ministerie een geheime overeenkomst had gesloten. En het stil zou houden verder. En ook geen van de bestuurders zou vervolgen.
Ja. Maar deze vind ik interessant. Want ik vind dus ook nu dat je. Wij hebben bij ABN AMRO ook wel eens een akkefietje gehad in Londen. En er waren personele consequenties. Ja. En die gingen ver.
Ja.
En dat moet ook, omdat je.
Maar dat moet eigenlijk tot en met in de board. En dat wat mij stoort is dat die board blijft zitten. De voorzitter van die audit committee die trekt even zijn wenkbrauw op en gaat gewoon door met wat hij altijd doet. Maar echte consequenties trekken op het personele vlak, dat wordt hoog tijd.
Ja, we hebben daar nu een nieuwe bezem. En de nieuwe CEO wil het ook echt anders doen. Dus ik wil niet zeggen geef het voordeel van de twijfel, want dit is foute boel. Maar beperk de reputatieschade verder en zorg dat het wel op orde komt. En dat juist je buitenlandse activiteiten tot in de board en in de Risk and Compliance Committee goed besproken worden.
Een boete van dik 26 miljoen, hè? Laten we daar ook even bij stilstaan. Dat hoef je toch zo op?
Ja, dat hoest je wel op. Dat is het probleem ook.
Ja.
Zo wordt het ook beschouwd.
Ja.
Intern wordt het afgedaan en weggeboekt.
Ja.
En er is een voorziening voor getroffen. Wat eigenlijk moet, is dat je nu langzamerhand dus die discussie over die persoonlijke aansprakelijkheid aan.
En bovendien zegt de commissie daar wel bij, wij komen nu met deze boete, dik 26 miljoen. Maak je borst maar nat, want het zou kunnen zijn dat er ook nog individuele claims volgen
zo
van concurrenten die dan hebben geleden onder het feit dat dit kartel kon bestaan.
Dan krijg je class actions.
Ja.
En daar zijn ze natuurlijk bang voor. En die class actions in Europa hebben nog niet zoveel tanden. Dat gaat wel komen.
Oh ja.
Maar dat moet nog echt tot ontwikkeling komen. Maar in Amerika is dat een groot spel van advocaten die
maar zakken. Steven, het zit dichterbij dan je denkt. Omdat ook andere grootbanken die met dat witwassen te maken hebben gehad.
Ja.
En daar grote bedragen voor hebben moeten betalen. En terecht. Maar dat die nu te maken krijgen met die claim sections.
Ja.
En dat is een hele nare kwestie. Ja. Die kan nog jaren duren. En uiteindelijk alleen maar die legal mensen die gaan eraan verdienen.
Ja.
Tot slot eindigen we waar we begonnen. Namelijk de vraag, moet degene die het opbiecht vrijuit kunnen gaan? Ik proef in jouw antwoord dat je zegt, ja, het is ook van belang dat deze zaken aan het licht komen. Dus zou je degene die dat dan voor zijn rekening neemt daarvoor moeten belonen?
Ja.
Of niet?
Ja, die moet je wel belonen. Want mensen gaan niet vanzelf zoiets melden. Want als je zoiets meldt, dan loop je ook nog persoonlijke risico's.
Maar Deutsche Bank, zoals Annemiek hier stelt, was jarenlang straffeloos, blijkt nu het stoutste jongetje van de klas.
Ja.
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 Ik vind het ook niet zo eerlijk. Ik vind het veel schappelijker om te zeggen van.
Je moet lachen bij het woord eerlijk.
Ja, dat is
ook veel.
Nee, dit is allemaal veel. Niet eerlijk.
Nee. Maar ik vind het dat als je het aanbrengt, als je dan bijvoorbeeld een enorme korting krijgt, vind ik dat schappelijker. Want uiteindelijk heb je iets heel erg fout gedaan. Dus ik denk dat je toch moet kijken van hoeveel baat heb je hierbij gehad? Wat zijn je verdiensten geweest? Nou, eigenlijk zou u misschien wel een paar honderd miljoen hebben moeten betalen. Nou, dan degene die het echt aanbrengt, die krijgt een
strafvermindering.
Hele grote strafvermindering.
Maar als er class actions komen, dan is Deutsche Bank net als Rabo exposed.
Ja, zeker. Ja.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit panel. Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. En die was goed vertegenwoordigd, want ook Steven Schuit was hier, hoogleraar Corporate Governance. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.